Zullen we samen het boek Prediker openen? We zijn inmiddels gekomen in Prediker hoofdstuk 4. En ik heb de boodschap voor deze morgen betiteld: Gemeenschapsleven is een touw van drie strengen. Dit zegt Gods woord. Opnieuw zag ik al de onderdrukking die er onder de zon plaatsvindt. En zie de tranen van de onderdrukten. Ze hadden echter geen trooster. Aan de kant van hun onderdrukkers was macht, zij daarentegen hadden geen trooster. Daarom zijn de doden, omdat zij gestorven zijn, gelukkiger te prijzen dan de levenden, omdat die nog steeds in leven zijn. En beter af dan die beiden is wie er nog nooit is geweest, die niet gezien heeft de ellende die er onder de zon gevonden wordt. Verder zag ik alles woegen en succes bij het werk, dat het voortkomt uit de afgunst op zijn naaste. Ook dat is vluchtig en najagen van wind. De dwaas vouwt zijn handen samen en eet zijn eigen vlees. Beter is één hand gevuld met rust, dan beide handen vol gezwoeg en najagen van wind. Opnieuw zag ik iets vluchtigs onder de zon. Er is één die alleen staat. Hij heeft ook geen kind of broer, en toch komt er geen einde aan al zijn zwoegen. Zijn oog wordt niet verzadigd van rijkdom, zodat hij nooit vraagt, voor wie top ik mij af en ontzeg ik mezelf het goede? Ook dat is vluchtig en een trieste bezigheid. Twee zijn beter dan één, want samen krijgen zij een goede beloning voor hun zwoegen. Want als zij vallen, helpt de een zijn metgezel overeind. Maar weet die ene die valt, terwijl er geen tweede is om hem overeind te helpen. Ook als er twee bij elkaar liggen, hebben zij warmte. Maar hoe moet één alleen warm worden? En als iemand de één overweldigt, zullen die twee tegen hem stand houden. Een drievoudig snoer wordt niet snel gebroken. Beter een arme maar wijze jonge man, dan een oude maar dwaze koning, die geen enkele raad meer aanneemt. Want hij zelf kwam uit de gevangenis om te regeren, ook al werd hij in zijn koninkrijk arm geboren. Ik zag dat allen die wandelden en leefden onder de zon, tot de tweede, de jonge man, kwamen, die nu in zijn plaats stond. Er kwam geen einde aan al het volk, aan allen waar hij voor kwam te staan. En zij die nadien kwamen, verheugden zich niet in hem. Ja, ook dat is vluchtig en najagen van wind. Zover het woord van God. Mag de Heere ook zijn woord zegenen. Zoals je wellicht al wel hebt gemerkt, zijn we met dit vierde hoofdstuk niet meteen in een hapklaar gedeelte van dit wijsheidsboek aanbeland. Prediker die lijkt hier precies van de hak op de tak te springen. Maar misschien is het u toch opgevallen dat wat hij ziet en vaststelt in de wereld onder de zon, tweemaal in dit hoofdstuk ingeleid wordt met de woorden: opnieuw zag ik. In vers 1, opnieuw zag ik al de onderdrukking die er onder de zon plaatsvindt. En ook in vers 7, opnieuw zag ik iets vluchtigs onder de zon. Er is één die alleen staat. Wat toch al een eerste aanzet geeft om de samenhang hier te gaan ontdekken. En ten tweede is er hier ook wederom een aanknopingspunt met wat vooraf is gegaan. Het is namelijk zo dat het niet voor de eerste keer is dat predikers aandacht getrokken wordt door de boosheid in de wereld onder de zon. We hebben daar in onze vorige overdenking niet bij stilgestaan, maar als je even met mij terugkeert naar hoofdstuk 3, vers 16 en vers 17, dan lezen we dat eerst in vers 16. Verder heb ik ook gezien onder de zon, in de plaats van rechtvaardigheid was goddeloosheid daar. En in plaats van gerechtigheid was onrecht daar. Wel, in dit vierde hoofdstuk, en vooral dan in de aanvang, zal prediker hier dieper op ingaan om vooral de oorzaak van al dit onrecht onder de zon te onderstrepen. En let er hier ook eens op hoe dat prediker er voor zichzelf van overtuigd is dat God op zijn tijd zowel rechtvaardigen als goddelozen zal oordelen en gerechtigheid doen geschieden. 3 vers 17. Ik zei in mijn hart, de rechtvaardige en de goddeloze zal God oordelen, want er is een tijd voor elke zaak en voor elk werk daar. Ja, zoals met alles in de huidige wereld, dat niet in overeenstemming is met Gods doel, met zijn schepping, kan ook onrecht en goddeloosheid in de wereld niet blijven bestaan. Dus zal God op zijn tijd ook oordelen. En ik wil dat hier maar gewoon even aanstippen, vrienden, omdat dit toch een zeker kader heeft om prediker zijn ogenschijnlijk bizarre ideeën als beter dood zijn dan levend, of zelfs helemaal niet geboren worden, om dat enigszins te kunnen plaatsen. De goddeloosheid en het onrecht dat kennelijk een diepe indruk maakt op prediker, dat wordt hier nu in hoofdstuk 4 nader omschreven als onderdrukking. 4 vers 1. Opnieuw zag ik al de onderdrukking die er onder de zon plaatsvindt. En zie, de tranen van de onderdrukten. Ze hadden echter geen trooster. Aan de kant van hun onderdrukkers was macht. Zij daarentegen hadden geen trooster. Ja, het zijn vooral de kwetsbare mensen die onderdrukt worden en lijden onder het machtsmisbruik van hen die op onrechtvaardige wijze slechts hun eigen voordeel zoeken en daarbij geen enkele methode schuwen. In een wereld waar er kost wat kost gestreefd wordt naar winst, leidt buitensporige macht bij enkelen ongetwijfeld tot tranen bij velen. En in de schrift kent onderdrukking vele gezichten. Naast bedriegen en beroven behelst het zowat iedere vorm van onrechtmatige winst. Maar ik denk hier vooral aan woekerwinsten op leningen, of het speculeren op vraag en aanbod op de markt, waardoor de prijs van levensnoodzakelijke producten onnodig de hoogte ingedreven wordt. Het zijn vooral de minder bedeelden en de noodlijdenden die er natuurlijk het eerste slachtoffer van zijn. Spreuken 14 vers 31 zegt in dit verband: wie een noodlijdende onderdrukt, beledigt zijn schepper. Wie zich over een arme ontfermt, eert hem. Alle mensen hebben één en dezelfde schepper. En wie zijn medebeelddrager slecht behandelt en onderdrukt, die beledigt niet alleen zijn maker, maar hij rebelleert en pleegt hoogverraad en verwerpt hiermee de rechtmatige heerschappij van de schepper God. En dit is de situatie onder de zon. Mensen die winst najagen, die aarzelen er niet om, om in gedrevenheid om de ladder van het succes te beklimmen, op de hoofden van anderen te trappen en hen te vertrappen. Dat is nu eenmaal hoe de wereld is, sinds de mens totaal vervreemd is van zijn schepper. Van bij het begin had de Heere God de mens geschapen om in harmonie te leven met hemzelf, met menselijke verlangen naar winst, om te zijn als God, heeft die harmonieuze gemeenschap op elk niveau volledig ontwricht en geleid tot vervreemding. Zowel tussen de mens en zijn schepper als tussen de mens en zijn medemens en de mens en zijn schepping. En vanaf Genesis hoofdstuk 3 is vervreemding de nieuwe realiteit die steeds verder uitdijdt. Nadat die vervreemding zich doorzet in de tweede generatie tussen broers als Kain en Abel, glijdt geleidelijk de hele mensheid af in totale chaos en anarchie, terwijl de aarde vervuild wordt van geweld. En wat het Genesis-verhaal ons vooral laat zien, mensen, is dat de toenemende kennis en de ontwikkeling van de mens de teloorgang van de menselijke samenleving niet kan verbergen of tegengaan. Vanaf Genesis hoofdstuk 4 zien we dat de menselijke vaardigheden en de technologische expertise toeneemt, terwijl dat samenleving gestaag verder uiteenvalt, totdat de vervreemding uiteindelijk compleet is. En het geweld wordt steeds extremer. Juist omdat technologische ontwikkelingen en een voortschrijdende kennis de ideale speelkameraadjes zijn voor barbaarsheid en onmenselijkheid. Ja, men wijst vaak op de gewelddadigheid in de bloedige middeleeuwen. Maar het zijn de moderne tijden, mensen, met alle wetenschappelijke en technologische vooruitgang die de meest gewelddadige zijn. De tot in de puntjes verfijnde uitroeiingsmachine van de nazi's tijdens de Holocaust is daar slechts één voorbeeld van. En met alle respect, men heeft het altijd over de 6 miljoen Joden die omgebracht zijn. Maar Stalin die doodde in één jaar tijd 7 miljoen van zijn eigen mensen. Maar er is geen hand die daarnaar kruit. Economische onderdrukking, dat gaat ook altijd gepaard met extreem geweld. Denk maar aan de vele jonge meisjes uit het voormalige Oostblok of uit Afrika, die gedwongen in de prostitutie terechtkomen. Seksslavinnen. En wie niet meewerkt, die wordt ernstig mishandeld. En wie wegvlucht en gevat wordt, die krijgt een overdosis toegediend en die sterft als een ordinaire heroïnehoer. En er is geen haan die daarna kraait. Ik zag een tijdje terug een documentaire hoe dat Aziatische mannen gedwongen worden om als slaven te werken op gigantische visserschepen die gewoon de oceanen leeg plunderen. En wie aan boord lastig doet en zich verzet, die kieperen ze gewoon overboord en die wordt als vermist opgegeven. En er is geen haan die daarna kraait, mensen. Om die reden en nog zoveel meer is de wereld voor heel veel mensen een plaats van ellende en miserie. Laat ze geen sprankeltje hoop op verandering hebben. En niemand kan hen dan ook troosten, want hun omstandigheden zijn volkomen uitzichtloos. En ik geloof dat in die context is, broeder en zuster, dat Prediker zegt, vers 2. Daarom zijn de doden, omdat zij gestorven zijn, gelukkiger te prijzen dan de levenden, omdat die nog steeds in leven zijn. En beter af dan die beiden is wie er nog nooit is geweest, die niet gezien heeft de ellende die er onder de zon gevonden wordt. In zo'n levensomstandigheden, waar dat de mensen de meest bescheiden middelen om te leven ontnomen zijn, dan zijn de doden beter af dan de levenden. De doden, die kennen tenminste rust. Als dit de wereld is en het leven is waar je in geboren wordt, dan kan je toch maar beter niet geboren worden. Het is een zegen, zegt Prediker, als je dit nooit hoeft aan te zien. En wie van ons zal hem daarin ongelijk geven? Vers 4. Verder zag ik alle zwoegen en succes bij het werk, dat het voortkomt uit de afgunst op zijn naaste. Ook dat is vluchtig en najagen van wind. Het is tegenwoordig populair om de hebzucht van de grote wereldbedrijven en de graaicultuur en de politiek aan te klagen. De laatste weken hebben we de zaak Siham el-Kawakibi. Je zult er al wel van gehoord hebben, denk ik. En die zaak wordt in de media breed uitgesmeerd. Maar de onderliggende motivatie, die wordt zelden of nooit in de kijker gezet. Misbruik van vertrouwen, zegt Bart de Wever. Te weinig controle, zegt de edit van de bewindvoerster. Vriendjespolitiek, schreeuwt de oppositie. Maar dat is volgens Prediker de kern van de zaak niet. De ambitieuze politica die zich in Antwerpen op de kaart wil zetten, de werknemer die met ellebogenwerk opklimt in het bedrijf, de bedrijfsmanager die de marktleider wil worden op zijn terrein, allen kennen dezelfde drijfveer, zegt Prediker. Het is de afgunst en de jaloezie op de naaste die schijnbaar meer winst haalt uit het leven. En dat is de aanzet om de concurrentiestrijd aan te gaan en de naaste daarin te overtreffen. En ogenschijnlijk lijkt het vaak een nobel motief. Anderen hebben het beter dan ons en ik wil dat mijn gezin minstens even goed heeft als hen. Maar hoeveel zijn er die mensen die deze weg zijn opgegaan en alles opgeofferd hebben op het altaar van de mammon, het altaar van de welvaart, vervreemd zijn geworden van een levenspartner, vervreemd zijn geworden van hun kinderen en uiteindelijk omringd met allerlei luxe, helemaal alleen eindigen. Het is enkel najagen van wind, zegt Prediker. In deze context zegt Spreuken 14 vers 30. Een tevreden hart is leven voor het lichaam, maar afgunst is verrotting van de botten. En het is in deze context, geloof ik, vrienden, dat we de volgende woorden van Prediker dienen te begrijpen. Vers 5. De dwaas vouwt zijn handen samen en eet zijn eigen vlees. Beter is één hand gevuld met rust dan beide handen vol gezwoeg en najagen van wind. Het gaat hier om twee uiterste mensen. Wie dat helemaal geen arbeid verricht en zijn handen samenvouwt als de luiaard op zijn bed, u kent het wel uit Spreuken, Nog even sluimeren, nog even slapen met gevouwen handen. Hè? Maar zo iemand heeft niets te eten dan alleen zijn eigen lichaam. Zelfkannibalisme, dat is een metafoor voor zelfvernietiging. De luiaard en de dwaas, die richt zichzelf te grond. Dat is wat ermee bedoeld wordt hier. Maar dat is nog geen reden, zegt prediker, om tot het andere uiterste over te gaan en zwoegend wind na te jagen. Je mag dat wel twee handen vol hebben, maar dat is niet beter dan geen als het ten koste gaat van je gemoedsrust. Twee handen vol is zeker niet beter dan geen, zegt prediker, als er geen rust of tevredenheid is. Of anders gezegd, winst najagen in het leven is een even groot kwaad als luiheid. Een handje vol, maar met tevredenheid, mensen. En niet meegesleept worden in de gekke redrace naar vooruitgang en winst, die de motor is van onze consumptiegerichte markteconomie, die door de aanhoudende stroom van reclame ons wil doen geloven dat daarin pas het goede leven gevonden wordt. Broeder en zuster, wat prediker ons wil doen beseffen, is dat de weg bewandelen van het streven naar winst in de huidige wereld, dat dat in de kern anti-naaste is. Anti-naaste. Wie dat het als zijn treefdoel stelt om het beter te hebben dan zijn naaste, die houdt juist de concurrentiestrijd aan. Maar die zoekt niet in gemeenschap en harmonie te leven met zijn naaste. Afgunst brengt enkel scheiding. Geen gemeenschap, maar eenzaamheid. Vandaar, vers 7. Opnieuw zag ik iets vluchtigs onder de zon. Er is een die alleen staat. Hij heeft ook geen kind of broer en toch komt er geen einde aan al zijn zwoegen. Zijn oog wordt niet verzadigd aan rijkdom. Zodat hij nooit vraagt, voor wie top ik mij af en ontzeg ik mezelf het goede? Ook dat is vluchtig en een trieste bezigheid. Het beeld dat prediker hier schetst, mensen, is in feite zeer actueel. De huidige trend is dat steeds meer jonge mensen single blijven en als workaholics zich volledig storten op hun carrière. Vaak zijn het zelfs enige kinderen en hebben ze dus ook geen broer of zus. En kiezen ze voor losse relaties, waardoor ze ook geen kinderen hebben. Wel, daar hebben ze trouwens ook geen tijd voor. Onze kinderen, die kennen zo verschillende mensen in hun omgeving. Vaak zijn ze ook hoger opgeleid en willen ze het uiterste uit hun diploma's halen. Ze zijn dan ook nooit tevreden. Er longt altijd wel een extra bonus of een hogere functie. En ook dat is een zinloze en een ellendige manier van leven, zegt prediker. Want die nagestreefde bonus of die promotie, die vraagt veel opofferingen. En het aanhoudend zwoegen en rusteloos jagen naar meer, dat verhindert hen om in rust en tevredenheid te kunnen genieten van het goede. De enige voldoening die ze dan vinden is in het zwoegen zelf. Zoals prediker tijdens een experiment in hoofdstuk 2. En hij noemde het vruchteloos najagen van wind. Omdat zijn voldoening niet evenredig was met de geleverde inspanningen. Het sop was de kolen niet waard, weet je nog? Maar gelukkig is er een andere weg. Niet de weg van het individualisme, maar de weg van harmonieuze gemeenschap en samenhorigheid. En die biedt vele voordelen in het leven onder de zon, zegt prediker. En dat is het onderwerp vanaf vers 9. Twee zijn beter dan één, want samen krijgen ze een goede beloning voor hun zwoegen. Want als ze vallen, helpt de een zijn metgezel overeind. Maar wee die ene die valt, terwijl er geen tweede is om hem overeind te helpen. Ook als er twee bij elkaar liggen, hebben ze warmte. Maar hoe moet één alleen warm worden? En als iemand de een overweldigt, zullen die twee tegen hem stand houden. Een drievoudig snoer wordt niet snel gebroken. En ik hoop dat je merkt, vrienden, dat de taal van vers 8, één die alleen staat, dat dat hier bewust opgepikt wordt om een contrast te schilderen tussen twee benaderingen om in het leven te staan en de gevolgen ervan. En ik wil u toch graag even onderstrepen dat het hier gaat om poëtisch taalgebruik, dat zo typisch is voor de wijsheidsboeken. Let hier even op de numerieke opgang. We begonnen bij 1 in vers 8, vervolgens gaat het over 2 in vers 9, 10 en 11, die beter zijn dan 1, om dan uiteindelijk te eindigen bij 3 en vers 12. 1, 2, 3. Hij vindt ze alle drie terug in vers 12. En als iemand de 1 overweldigt, zullen die 2 tegen hem stand houden. Een drievoudig snoer wordt niet snel verbroken. Een drievoudige snoer wordt niet snel verbroken. Iedereen kent dit vers dat geregeld opduikt in de context van het huwelijk. Hij zit niet op de kaartjes, dan is het in de preek. En als dat niet is, dan zal het waarschijnlijk wel in de huwelijksbijbel staan. En dat is een fijne toepassing. Maar eerlijk gezegd had het daar hier niet over, over het huwelijk aan zich. Met 2 of 3 mensen wordt de kleinste eenheid van gemeenschap bedoeld. Net zoals de Heer Jezus zegt, waar 2 of 3 vergaderd zijn in mijn naam, dat ben ik in hun midden. Dus het is de gemeenschap die tegenover het individu wordt gesteld hier. Of de gemeenschap, de saamhorigheid en langs de andere kant individualisme. We hebben de vorige maal in hoofdstuk 3 overdacht dat alleen Gods werk in deze wereld blijvend is. En daarom is ook het zoeken van de individualist voorbestemd om te falen. Ja, wanneer dat Gods doel een harmonieuze samenwerking van mensen in gemeenschap is, dan gaat iemand die eigen belang nastreeft, dan weer regelrecht tegen het werk van God in. En is hij voorbestemd om te falen, toch? Samenwerking, zegt Prediker, dat leidt tot veel betere resultaten. En dat is ook wat er met een goede beloning bedoeld wordt in vers 9. En ja, er dreigen valkuilen in het leven, vers 10. Maar de een kan de ander als het misgaat uit de put helpen. Problemen die kunnen samen aangepakt worden. Er is altijd hulp beschikbaar. Dat is het hele punt hier. En er zijn koude nachten en donkere nachten in het leven, vers 11. Maar dan is er tenminste de warmte die de aanwezigheid van de ander met zich meebrengt. En ja, er is een strijd in dit leven, vers 12. Maar dan is er tenminste iemand aan je zijde om samen die vijand het hoofd te bieden. Je staat er niet alleen voor. Kortom mensen, alleen in gemeenschap is ons leven sterk en duurzaam als een touw van 3 strengen. Daarom heb ik ook voor die titel gekozen. Het individualisme in onze moderne cultuur, dat weinig oog heeft voor de sociale verantwoordelijkheid ten aanzien van de naaste, dat wordt evenzeer, zij het dan in een godsdienstig jasje, ook in de hedendaagse kerk aangetroffen. En u kent het wel, maar al te vaak wordt de grote nadruk gelegd op iemand zijn persoonlijke relatie met God. Maar de sociale verantwoordelijkheid ten aanzien van de medegelovigen en van de naaste in het algemeen, dat krijgt veel minder nadruk en veel minder aandacht. Het seculiere individualisme dat zijn eigen dromen najaagt, dat verschilt in niets van het godsdienstige individualisme dat de droom najaagt om verwelkomd te worden in de hemel. Nu voor alle duidelijkheid, het doel van het navolgen van de Heer Jezus is geen individualistische hemel, maar het groeien in een harmonieuze relatie met God, de medemens en de gehele schepping. Nu als in de toekomst, die verder reikt dan de dood, in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Godsdienstig individualisme kan evenmin als seculier individualisme het eeuwig leven als uitkomst hebben. En de reden daarvoor, vrienden, ligt dan in het feit dat zowel seculier als godsdienstig individualisme uit éénzelfde bron voortkomt. Een ernstige misvatting van een bijbels gegeven. De schrift leert ons inderdaad dat ieder mens individueel kostbaar is voor God. We hebben het al 100 malen met de kinderen gezongen. We zijn een parel in Gods hand. Ja, inderdaad. Maar hebt u zich ooit al afgevraagd wat het eigenlijk betekent? Dat we allemaal uniek zijn, enig en apart? Dun als een rietje, rond als een bal of daartussenin? Nou, de schrift, mensen, ligt die kostbaarheid niet op een of andere manier vervat in ons lichamelijke zijn. Zoals een schat in een koffer kan liggen, nee. We zijn slechts stof, vergankelijk gras, zegt de schrift. De kostbaarheid die zit hem in de unieke verwantschap van ieder mens met de Schepper God, die hem of haar gecreëerd heeft en zijn beeld geschonken heeft. Voor de schepper God is elk individu waardevol, omdat hij of zij Gods beelddrager is. Vandaar dat ieder mens in relatie tot God tegelijkertijd onafscheidelijk is van alle overige mensen die eveneens als een creatie van de schepper in relatie tot God staan. Daarom is het ook vanuit het oogpunt van de schrift onmogelijk om een weg te drijven tussen het in de juiste relatie zijn tot God en het in de juiste relatie zijn tot de naaste. Het ene brengt automatisch het andere met zich mee. Je kan dit en je mag dit niet scheiden. Vandaar dat de Bijbelse visie op de samenleving er een is van gemeenschappelijkheid van goederen. En geen van individuele winst en toenemende welvaart, waarin dat een select groepje gaat genieten van het zweet van de ander, of van eigen prestaties, zonder daarbij aan de ander te denken. En hoe naar Gods gedachten een rechtvaardige samenleving en gemeenschap zou moeten functioneren, dat wordt heel duidelijk wanneer dat Israël uit Egypte geroepen wordt, om voor de wereld model te staan in het beloofde land. En eens in het beloofde land krijgt ieder gezin zijn erfdeel. En er is een wetgeving die ervoor zorgt dat op de langere termijn ieders deel zich niet opstapelt in de handen van enkele grootgrondbezitters. Alles in het land is van Yahweh. En daarom ook moet de gemeenschap altijd toegang verlenen aan wat dat voorhanden is voor degenen die het nodig hebben. Of dat dan nu armen zijn, of zij die binnen de samenleving aan lagere wal geraakt zijn, of vreemden zijn. Gods motto is gemeenschap van goederen in zijn samenleving. En diezelfde visie, ja, hoe kan het eigenlijk ook anders, die zien we ook handen en voeten krijgen in die nieuwe gemeenschap van discipelen van de Heer Jezus, die wij kerk noemen. Die op hun beurt, met de komst van de Heilige Geest op de Pinksterdag, geroepen zijn om als een rechtvaardige samenleving en gemeenschap model te staan in de wereld. Ook zij vormen, zoals we zien in het boek De Handelingen, een gemeenschap die alles gemeenschappelijk geeft en die er nauwgezet op toeziet dat er niemand onder hen is die iets tekort heeft. Willen we het samen nog eens lezen? Handelingen hoofdstuk 4, vers 32. De menigte nu van hen die geloofden, was één van hart en ziel. En niemand zei dat iets van zijn bezittingen zijn eigendom was, maar ze hadden alle dingen gemeenschappelijk. En met grote kracht gaven de apostelen getuigenis van de opstanding van de Heer Jezus, en er was grote genade over hen allen. Want er was ook niemand noodlijdend onder hen, want allen die eigenaars van landerijen of huizen waren, verkochten die en brachten de opbrengsten van het verkochte en legden die aan de voeten van de apostelen. En aan ieder werd uitgedeeld nadat elk nodig had. Ja, die bijeenvergadering van Christus onder het nieuwe verbond is evenals de bijeenvergadering van Israël onder het oude verbond niet alleen gekenmerkt door een reeks geloofsovertuigingen, maar bovenal mensen door een manier van samenleven die vele voordelen biedt, zoals Prediker hier zegt in hoofdstuk 4. En vanuit dat opzicht, mensen, de enige echte waardetest van de oprechtheid van onze liefde voor de Heer Jezus is de mate van onze toewijding aan onze naasten. Dat is de barometer van onze liefde voor de Heer Jezus. En ik wil afsluiten nog met één tekst, 1 Johannes 4, vers 19. Dan zegt Johannes: wij hebben lief omdat gij ons eerst heeft lief gehad. Als iemand zegt, ik heb God lief en hij haat zijn broeder, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder niet lief heeft die hij gezien heeft, kan God niet lief hebben die hij niet gezien heeft. En dit gebod hebben wij van hem, dat wie God lief heeft, ook zijn broeder moet lief hebben. Broeders en zusters, ik denk dat dat een heel belangrijke boodschap is in de tijden waarin dat we leven. We hebben gezien bij de eerste coronagolf dat er iets wat samenhorigheid was in onze maatschappij. En men stak de kaarsjes aan elke avond. Maar tegenwoordig zijn de kaarsjes uitgedoofd. We zien geen kaarsjes niet meer. Ik weet niet of dat het u opvalt, maar ik heb zo de indruk dat het terug weer iedereen voor zichzelf is in de huidige tijd waarin dat we nu aan het evolueren zijn. De samenhorigheid is er niet meer. Maar ik hoop dat dat voor ons als gemeenschap anders is. Ik hoorde een aantal weken terug en ik heb het tegen sommigen al verteld. Maar er was een jonge broeder die uitgenodigd was om te spreken bij Chris in Diksmuiden. En hij wist te vertellen dat er in zijn omgeving een gemeente was die er maar mee opgehouden is nu om de zondag nog samen te komen. Ze doen het via de Zoom. Het is aangenaam. Iedereen is in een pyjama van thuis. En ik dacht bij mezelf, nou, hoe kan dat nu eigenlijk zo dat mensen die keuze maken? En ik praatte erover met mijn dochter. Zei mijn dochter, maar pa, heb je niet in de gaten dat vele mensen in sociale leven dat dan niet verder gaat op het internet? Inderdaad. Zoveel jonge mensen in het sociale leven is de sociale media. En als het toch nog eens zo is zoals ik al aangaf, dat het alleen gaat om je persoonlijke relatie met de Heer, nou, dan is het een moeilijkheid dat mensen die keuze maken en dat ze liever thuis blijven. En ik hoop dat we geen gemeente zijn die in die richting uitgaat, want dat vind ik gewoon verschrikkelijk. Dat we met z'n allen beseffen dat dit voor de Heer waardevol is. Dacht er ook nog bij, en dat wil ik ook nog heel kort zeggen, staat niet op mijn papier. Maar ik dacht erover, nou, hoe komt het nu dat die eerste christenen zich zo toeleggen op de gemeenschap, alles gemeenschappelijk hebben en zorgen dat er niemand niks tekort komt? En ik moest terugdenken, je vindt het in het Markus-evangelie en ook in het Lucas-evangelie, dat de laatste scène dat we zien van de Heer Jezus in de tempel, dat hij daar bij de schatkist gaat gaan zitten. En dan komen er allerlei mensen geld in die schatkist deponeren. Vele rijken staat er, die geven van hun overvloed. En dan komt er één vrouwtje, een arme weduwe. En wat gooit ze erin? Haar leef geld. En als de Heer Jezus dat ziet, is het alsof dat de deur voor hem dicht doet. Dan gaat hij uit de tempel om er nooit meer binnen te komen. Dan gaat hij naar de Olijfberg. En wat zeggen zijn discipelen? Je ziet in die prachtige tempel, zeggen ze. Beleg met goud. Toen was het grootste tempelcomplex in heel de wereld. En wat zegt de Heer Jezus ervan? Dat er geen ene steen op de andere zal blijven. En als je nu ziet wat voor God de ideale leefgemeenschap is, dat er voor iedereen, want het is al het zijne, waar dat iedereen niks tekort heeft. En je ziet dan in een tempel, waar dat weelderige mensen, die zelfs geen boterham moeten laten, waar dat van hun overvloed in die schatkist te gooien. En dat er daar een arme weduwe is, die alles wat ze heeft, haar leefonderhoud erin gooit. Dan kan ik begrijpen dat de Heer Jezus zegt, en dit doet de deur dicht. Onze liefde voor de Heer Jezus, mensen, wordt afgemeten aan de mate van onze toewijding voor onze naasten. En ik hoop dat we dat hoog in het vaandel dragen.